Goedemorgen, broeders en zusters, jongens en meisjes. Hartelijk welkom in deze dienst hier in de kerk en thuis via digitale verbinding. Een speciaal welkom als u als gast aanwezig bent of meekijkt. Vanmorgen zal dominee Rozenboom uit de Herwijnen voorgaan. De psalmen en liederen mogen u en jij hier en ook thuis van harte meezingen. De bloemen van deze dienst gaan met een groet vanuit de gemeente naar Nelis van den Berg. De voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 122, vers 1. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt. Zie wij staan, gereed om naar Gods huis te gaan. Ik noemde u het eerste vers van Psalm 121. De kerkraad wens u en jou thuis en hier in de kerk een gezegende dienst.
Onze hulp en sterkte is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Die trouw blijft van generatie op generatie, ja zelfs tot in eeuwigheid. En die nooit loslaat het werk dat zijn hand eens is begonnen. Amen. Genade en vrede voor u en voor jou van God onze Vader, door Jezus Christus de Heer in de verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. Op de drempel van deze dienst naderen we tot God met lied 487. Lied 487 uit Weerklank. Toen sprak God al deze woorden en hij spreekt nog steeds. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een gekwetst God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, uw werknemer, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die, zette deze apart. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, niet vreemd gaan. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. En Paulus richt ons in Galaten 5 ook op de wet, wanneer hij spreekt over de vrucht van de geest. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerden gekruisigd. Als wij door de geest leven, laten wij dan ook door de geest wandelen. En laten wij dan geen mensen met eigendunk worden, elkaar niet uitdagen en benijden. Zo wandelen wij op de weg van Gods wet. Wij zingen van die ene God tegen de afgoden met Psalm 96 vers 1 en 3 uit de oude berijming. Psalm 96 vers 1 en 3. Bij de opening van het woord bidden wij om het inzicht van de Heilige Geest. Laten we samen bidden. Heere God, Vader in de hemel, zo komen we aan het begin van deze dienst tot u. En wij loven u dat u die ene God bent over de hemel en de aarde. De schepper van hemel en aarde. De schepper van ons. En wij danken u dat we dat ook vanmorgen alweer mochten zien buiten. Dat uw zon opging en dat we daarin u mogen zien als de zon die opgaat, de zoon die opstaat. En dat we daarin ook mogen weten dat u voor uw schepping zorgt. Dat we mogen weten dat u uw schepping wil redden, dat u ons wil redden. En dat u uw geest uit hebt laten gaan over deze hele aarde. Om ook ons tot nieuwe mensen uiteindelijk te maken. Die samen leven met u. En ja, we hebben het net ook gezongen. Dat we, als we tot u komen, dat wij zelf zondig en onrein zijn. Maar dat u ook wilt vergeven. Als wij zo tot u naderen. En dat bidden we u ook. Of u ons zo rein wilt maken, schoon wilt wassen. Door het bloed van Jezus Christus, uw Zoon. En dat we zo ook op deze dienst weer opnieuw mogen beginnen. Samen met u. En dat we dan ook uw woord mogen gaan verstaan. We bidden u of u daarom uw Heilige Geest ook hier aan het werk wilt laten gaan. Maak dit een werkplaats van uw Heilige Geest. Maakt u ons tot instrumenten daarin. En dat dan ook uw woord ontvangen mag worden. Niet alleen in het hoofd, maar ook in ons hart, in onze ziel, in ons hele zijn. Geeft u dat we daardoor dan ook gevoed mogen worden door uw woord. En dat ook mee mogen nemen deze dag in, deze week in. En dat we niets anders willen dan u te dienen, u te volgen. En met u door het leven te gaan. En wat komt er dan ook veel op ons pad waarin we tot dienst aan u ook kunnen leven. En dan is het voor velen wellicht vakantietijd. Dan mogen we tot rust komen bij u. En dan mogen we ook iets van die rust, die hemelse rust van u uitstralen aan mensen om ons heen. En dat we altijd mogen weten dat alles in uw hand is. Van het begin tot het einde, tot u weer terugkomt. U heeft het eerste woord en u heeft het laatste woord. En zo vragen we u, neemt u het woord op deze morgen als eerste? En geeft u dat we ook met uw laatste woord van hier ook mogen gaan. Hier op deze plaats, bij de kinderen op de kinderopas, als we thuis ingeschakeld zijn. In alle andere kerken, in ochten, in de omgeving, in ons land, in deze wereld. Dat overal u het woord neemt, het woord krijgt. En dat dat woord ook verspreid mag worden op een wereld die wacht op uw woord. We bidden het in Jezus' naam. Amen. We lezen uit het Bijbelboek, het Evangelie, naar de beschrijving van Marcus vanmorgen. Marcus 1, vers 29 tot en met 45. Marcus 1, vers 29 tot en met 45. Horen wij het woord van God. En toen zij uit de synagoge gegaan waren, gingen zij meteen naar het huis van Simon en Andreas, met Jacobus en Johannes. En de schoonmoeder van Simon lag met koorts op bed. En ze spraken meteen met hem over haar. En hij ging naar haar toe, pakte haar hand en richtte haar op. En meteen verliet de koorts haar. En zij diende hen. Toen het nu avond geworden was en de zon onderging, brachten zij bij hem allen die er slecht aan toe waren. En hen die door de demonen bezeten waren. En heel de stad had zich verzameld bij de deur. Hij genas er velen die er door allerlei ziekten slecht aan toe waren. En dreef veel demonen uit. En hij liet de demonen niet toe te spreken. Omdat zij hem kenden. En 's morgens vroeg, nog diep in de nacht, stond hij op, ging naar buiten en begaf zich naar een eenzame plaats en bad daar. En Simon en die bij hem waren gingen hem achterna. En toen zij hem gevonden hadden, zeiden zij tegen hem: iedereen zoekt u. En hij zei tegen hen: laten wij naar de naburige plaatsen gaan, opdat ik ook daar predik, want daarvoor ben ik uitgegaan. En hij predikte in een synagoge door heel Galilea en dreef de demonen uit. En er kwam een Melaatse naar hem toe, die hem smeekte en voor hem op de knieën viel en tegen hem zei: als u wilt, kunt u mij reinigen. En Jezus, innerlijk met ontferming bewogen, stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei tegen hem: ik wil het, word gereinigd. En toen hij dit gezegd had, week de melaatsheid meteen van hem en hij werd gereinigd. En nadat hij hem streng vermaand had, stuurde hij hem meteen weg en zei tegen hem: denk erom dat u tegen niemand iets zegt, maar ga heen, laat uzelf aan de priester zien en breng als offer voor uw reiniging wat Mozes voorgeschreven heeft tot een getuigenis voor hen. Maar nadat hij weggegaan was, begon hij veel dingen te verkondigen en de zaak overal bekend te maken, zodat hij niet meer openlijk in de stad kon komen. Maar hij was buiten in de eenzame plaatsen en ze kwamen van alle kanten naar hem toe. Tot zover het woord van God. De tekst voor de verkondiging is straks vers 31. Vers 31. En hij ging naar haar toe, pakte haar hand en richtte haar op. En meteen verliet de koorts haar. En zij diende hem. Thema voor de preek is: de hand van God. De hand van God. Voordat we hierover na gaan denken, zingen we zo dadelijk eerst Psalm 145, vers 2. Ik begreep dat de kinderen nu niet in de zomer naar de kinderkerk gaan. Toch dan ook een kleine uitleg nog extra voor jullie. We hadden het net, voordat we naar de kerk gingen, hier binnenkwamen, hadden we het even over dat het water zo hoog stond in de afgelopen week. En ik denk dat in Ochten altijd dan de gedachten teruggaan naar 1995, als het water dan hoog staat, dat iedereen de waterstand in de gaten gaat houden. Want vroeger toen stonden de dijken een keer zo hoog dat de dijk hier bijna door zou breken. En dat het water ook misschien hier in de kerk wel zou komen te staan en in alle huizen ook zou komen te staan. Heel gevaarlijk. Zelf was ik toen in 1995 8 jaar. En toen woonde ik hier aan de overkant ergens en wij moesten ook evacueren. En in het dorp, wij moesten ook weg uit dat dorp, vluchten. Maar er was in dat dorp, waar ik dan woonde, er was ook een grote heuvel die je een vluchtheuvel noemt. Een vluchtheuvel. En die was speciaal gemaakt voor ook als het water opeens zou komen, als dijken zouden doorbreken, dat je dan daar heel snel naartoe zou kunnen gaan, naar die vluchtheuvel, en dan stond je daar in ieder geval veilig als het water zou komen. Een vluchtheuvel dus. Dus net voordat wij ook weg moesten, alle spulletjes ingepakt en alles naar boven, ook aan meubels en zo. Toen kon ik precies uit het raam ook de vluchtheuvel zien. En dan wist ik ook, als ik daarnaar keek, van als het water nu snel komt, moet ik zorgen dat ik snel naar die heuvel toe ren. Want dan ben ik daar tenminste veilig en dan worden we ook wel opgepikt. Op die heuvel, die vluchtheuvel daar, er staat ook een heel groot ooievaarsnest. Een hele grote paal met daarop dus een nest van mooie ooievaars. En waar ik bij die heuvel dan altijd even aan moet denken, bij zo'n vluchtheuvel, is aan de plek waar de Heer Jezus aan stierf. Op Golgotha. Ook op een heuvel. En dan niet in het midden een groot ooievaarsnest, maar een groot kruis. Nou, dat is eigenlijk waar vanmorgen de preek ook weer over gaat. Dat we altijd kunnen schuilen, dat we veilig kunnen zijn op die heuvel waar de Heer Jezus voor ons is gestorven. Daar mogen we altijd naar kijken. Als je denkt, dat er is iemand ziek, of het water komt hoog, of wat er ook is, altijd denken aan die heuvel, aan de Heer Jezus die er aan het kruis hangt, dat je daar naartoe kunt en dat je daar bij hem veilig mag zijn. Je hele leven lang. Gelukkig is het water nu in ieder geval letterlijk niet zo hoog gekomen dat we weer hoefden te vluchten. Maar denk er altijd maar aan, ook bij hoog water, dat je naar de Heer Jezus toe kunt en met hem ben je veilig. Wij gaan zingen nu. Psalm 145, vers 2. Psalm 139, vers 2 en 5 zingen we na de verkondiging. Psalm 139, vers 2 en 5. De hand van God. Gods hand pakt vast. Het eerste deel van de preek. En Gods hand met beide handen aangrijpen is het tweede deel van de preek. De hand van God. Gods hand pakt vast. En Gods hand met beide handen aangrijpen. De hand van God ergens in zien. Heel letterlijk deed Diego Armando Maradona dat in de WK-finale van het voetbal in 1986. Toen hij met zijn hand het winnende doelpunt maakte. Als u het berekent wat ik net zei tijdens toen ik moest evacueren. En de voetbalkenner onder ons die zal dan denken... Dat heeft de dominee zelf niet meegemaakt. Dat klopt. Ik lag zelf nog in de wieg toen Maradona dat deed. Die goal maken met de hand. Maar die goal is zo beroemd geworden ook. Dat hij de hele geschiedenis door nog mee zal gaan. De hand van God noemde Maradona dat. Hij heeft altijd beweerd dat hij niet zelf hands maakte. Die bal met de hand het doel inwerkte. Maar dat het de hand van een god is geweest. Nou, dat past wel een beetje natuurlijk bij het Zuid-Amerikaanse geloof, hè? Dat vaak ja, iets meer oog is voor buitengewone dingen dan wij hebben. Dus het kan ook echt zo zijn dat hij dat op die manier altijd ook echt geloofd heeft. Heel letterlijk zag hij de hand van God erin. Als je nu nuchter zou denken, dan zou tegenwoordig zo'n goal waarschijnlijk met de VAR die er tegenwoordig is, een videoscheidsrechter, dan zou dat afgekeurd worden op basis van de beelden dat men zegt, nee, dit is een handsbal. Maar dit verhaal blijft altijd staan. La mano de Dios, de hand van God waarmee Argentinië wereldkampioen werd. Heel letterlijk zag Maradona het dus zo, maar als we het over de hand van God hebben, of de hand van God ergens in zien, hebben we denk ik die uitspraak allemaal wel eens ook voorbij zien komen of zelf ook gebruikt. Als we bijzondere momenten van leiding ervaren in het leven. Nu misschien met een nieuwe predikant die het beroep deze week heeft aangenomen. Daar zien we ongetwijfeld ook de hand van God in. Hoe is hij ook wonderlijk sturend aanwezig? Of die hele bedoeling van de coronapandemie in het afgelopen jaar, daar de hand van God in zien. Wat is zijn bedoeling ermee? Dat hoge water in de afgelopen weken, of in 1995, wat is daar de bedoeling van God mee geweest? Hoe is daarin de hand van God ook zichtbaar? Wat hij ook doet om ons stil te zetten, om ons te waarschuwen. In het gedeelte van vanmorgen wat we gelezen hebben, gaat de hand van God, de hand van Jezus, allereerst uit naar de schoonmoeder van Simon Petrus. Jezus gaat naar haar toe. Hij pakt haar hand, richt haar op en de koorts verlaat haar. En zij dient hem. De hand van Jezus heeft helende, genezende kracht voor deze vermoedelijk oude vrouw. Zij heeft koorts. Wanneer we 2 jaar geleden hadden gezegd dat koorts levensgevaarlijk is, dan hadden we dat denk ik niet meer zo begrepen. Maar nu met het hele corona gebeuren ook, denk ik dat we dat allemaal weer zien, dat koorts iets heel gevaarlijks kan zijn, dat wij daaraan kunnen sterven. Deze vrouw is levensgevaarlijk ziek met de koorts die ze heeft. En er lijkt niemand haar te kunnen redden. En men gaat naar Jezus toe om te vragen of hij naar haar toe kan. En wat is dat ook altijd mooi om te weten, dat als menselijke nabijheid niet meer kan helpen, niet meer genezing kan bieden, dat de hand van Jezus zichtbaar mag worden. Dat hij kracht gaat geven. Dat hij ons op wil richten. Die hand van Jezus is een hand die ons aan wil raken. Die ons vastpakt. En die hand van Jezus is een genezende hand. Zo blijkt uit ons gedeelte. We hebben dus nu een gedeelte zo gelezen uit het boek Marcus. Evangelie naar de beschrijving van Marcus. Dit evangelie is van de 4 evangelieën het oudste evangelie. De andere evangelisten, Matthäus en Lucas en Johannes, die hebben dit evangelie als basisdocument genomen bij het schrijven van hun versie van het evangelie. Gedreven door Gods geest natuurlijk ook van wat zij dachten dat ze moesten zeggen. Die hand van God was ook in die pen van de evangelisten zichtbaar natuurlijk. Maar dit evangelie, dat oudste evangelie zo, is ergens ook ja, best wel vrij basic. Kort, maar krachtig. We komen geen kerstverhalen tegen hier. En het begint gelijk met de prediking van Johannes de Doper. En met het werk dus van de Heer Jezus. Zij gelijk zijn optreden vanaf de verzoeking in de woestijn. Alleen het hoogst nodige is opgeschreven. Van wat hebben we nu echt nodig waar het om gaat? En daarom wordt vaak ook in missionaire situaties, als je niet opgegroeid bent met het christelijke geloof, misschien is dat bij jou ook wel het geval geweest, dat er toen tegen je gezegd is van lees eerst maar Marcus, het evangelie naar de beschrijving van Marcus. Als je dat leest en dat doorneemt, dan weet je ergens alles wat je nodig hebt in je leven. Dan weet je ook wat het christelijk geloof is. Daar staat kort, maar krachtig alles in dat boek Marcus. En waar gaat dat boek dan uiteindelijk over? Hoe zou je dat dan vanaf begin af aan kunnen samenvatten? Nou, dat staat net voordat wat we gelezen hebben in vers 14. Dat Jezus begint met de prediking van het evangelie van het Koninkrijk van God. Evangelie, en dat betekent goed nieuws. Jezus is begonnen met de prediking van het goede nieuws van het Koninkrijk van God dat nabij is gekomen. En dan vervolgens in vers 15 van hoofdstuk 1. Bekeer u en geloof dit goede nieuws, dit evangelie. Geloof die goede boodschap dat de tijd is vervuld dat in Jezus het Koninkrijk van God nabij is gekomen, aanraakbaar is geworden, dat zijn hand ons wil vastpakken. En in die context van die komst van het Koninkrijk van God, in die context van die prediking daarvan, als Jezus erop uitgaat om te prediken, staan die genezingen om dat extra kracht bij te zetten. Die genezingen die we nu ook gelezen hebben. Dat zet het Koninkrijk van God kracht bij. Het gaat allereerst om die prediking. Bekeer u en geloof het evangelie, die goede boodschap, dat het Koninkrijk van God nabij is gekomen. En om dat kracht bij te zetten, gebruikt de Heere Jezus die genezingen. Het Koninkrijk van God is nabij gekomen, is in Jezus aangebroken. In mijn leven ben ik regelmatig wel bij genezingsdiensten geweest. En bij genezingsdiensten, daar valt me dan op, als je daar bent, dat er veel vaststaande formules worden gebruikt. Ook qua opbouw van zo'n dienst en dergelijke, wanneer het naar de genezingen toe gaat. En dan lijkt het soms wel alsof het alleen op die momenten dan ook gebeurt, genezen. Op andere momenten niet. Nou, hier in ons gedeelte wat we gelezen hebben, daar zie je dus juist helemaal geen vaststaande formules. Er is het niet dat Jezus een bepaalde spreuk zegt. Het is ook niet dat het ingebed is in een dienst verder of zo. Nee, hij gaat naar de schoonmoeder van Petrus toe in het huis. Hij pakt haar hand vast en geneest haar. Ik denk dat nog steeds meestal de weg is die God gaat. Ook in ons leven en in onze tijd. Dat de Heer Jezus naar het huis van je toe gaat. Dat hij het gebed gebruikt, het gebed thuis. Het gebed in de voorbeden, in de kerk. Laten we het niet onderschatten. Het ziet er niet altijd het meest bijzonder uit dan. Maar juist daardoor werkt God ook vaak zo krachtig. Ik was ook bij zo'n genezingsdienst, toen ik op de opwekkingsconferentie was. En daar vond ik het wel echt heel mooi, ook genuanceerd ook wel gebracht en gezegd hoe het daar ook aan toe ging. En één spreuk die de voorganger toen hanteerde, die is me altijd bijgebleven. En ik denk dat we die allemaal mee kunnen nemen ook op deze morgen, die echt ook voluit dit gedeelte ademt. En hij zei, zeg niet alleen tegen God hoe groot de berg is, maar ook tegen de berg hoe groot God is. Dus ga met Jezus, met God, naar de berg toe. Ga met hem naar de ziekte toe. Ga met hem naar die berg van zonde die je kunt hebben toe. En God is groter dan dat. Kom niet alleen met je problemen en ziekte en dergelijke naar Jezus toe, maar neem Jezus juist ook mee naar die berg dus toe. En God zal groter blijken te zijn. Eens voor altijd. Want het Koninkrijk van God is nabijgekomen. Jezus is de hand van God. De hand van de Meester wordt zichtbaar in het gedeelte wat we gelezen hebben, zo aan het begin van Marcus. En als we in vers 31 lezen, hij ging naar haar toe, dan is dat al een beweging van je welste. Dan zei ik van dat het evangelie van Marcus geen kerstverhaal heeft, maar daar is het kerst. Hij ging naar haar toe. De Zoon van God uit de hemel die naar de aarde gaat en op de aarde komt, die te midden van ons komt wonen, tussen ons zieke en zondige mensen. Hij gaat naar haar toe, hij gaat naar jou toe. De Zoon van God uit de hemel komt naar ons toe. Als we het over de hand van God hebben die ons vastpakt, dan is dat toch zeker Jezus, die als hand van God ons ook vast wil pakken. Hier in dit leven waarin wij ons bewegen. Om die weg juist ook naar de eeuwigheid te ontsluiten. Daar gaat het ten diepste om. Dat we door hem vastgepakt worden op weg daarnaartoe. Naar het goede leven met hem. En Jezus moet daarin voorop gaan. En hij moet die weg die hij gaat vervolgens ook alleen gaan. En daarom lezen we ook al dat hij nu verborgen en in eenzaamheid ook aan het bidden is en naar eenzame plekken gaat. Hij moet de weg zo vaak ook in zijn leven hier op aarde eenzaam en alleen gaan. Verborgen aanwezig deelt hij ons bestaan. U heeft zich misschien er ook over verbaasd al eens aan het, in dit boek aan het begin. Dat hij zo ook zegt van dat er niet over gesproken moet worden over de genezingen die hij doet. En hij wil verhinderen dat de demonen spreken. Want hij moet de weg nog gaan naar het kruis toe, die weg alleen gaan. En op het moment dat nu allemaal ook uit zou komen, ja, dan zouden misschien de mensen ook gaan denken dat Jezus een pact met de duivelen bijvoorbeeld gesloten zou hebben. Nee, hij moet nu eerst die weg van vernedering naar het kruis ook toegaan, alleen. En vaak ook in volstrekte eenzaamheid, om die weg voor jou, voor mij te gaan. En daarom moet het allemaal nog niet zo uitkomen. Hij moet juist in de nacht vervolgens ook, de diepste eenzaamheid van kruis, van de dood in. In de nacht moet hij de dood in. Ik zei dat het kerstfeest is geworden, toch ook in het evangelie van Marcus, als hij naar haar toe gaat. We lezen in vers 35 al het paasfeest. Dus ergens wordt alles toch al ontvouwd hier in het begin van het Marcus-evangelie. En 's morgens vroeg, nog diep in de nacht, stond hij op. Daar klinkt het einde van het evangelie toch al in door. Vroeg in de morgen, toen het nog nacht was, toen stond hij op uit de dood, midden in de nacht. Dat is natuurlijk veel meer dan alleen de letterlijke nacht. Maar dat is juist ook die nacht van strijd en zorgen. Die nacht van ziekte en dood die er over de wereld heerst. Daarom komen die mensen ook hier in de avond uit de stad naar Jezus toe, na de Sabbat. Het geeft ook aan die nacht die het in het leven zo vaak kan zijn. Blijf bij mij, Heer, de avond is nabij. In de nacht staat Jezus op, vroeg in de morgen. En dan gaat het stralen, dan wordt het Pasen, dan weet je, hij staat op. En als hij opstaat, dan staat hij ook op om jou vast te pakken. Om jou te laten opstaan en om jou mee te laten nemen. Dit leven door om het koninkrijk van God hier op aarde uit te ademen. Maar om ook voor eeuwig met hem te leven. Voor eeuwig hem te loven en te prijzen en tot zijn eer en dienst te leven. Voor die boodschap is Jezus uiteindelijk ten diepste gekomen. Ook als hij hier geneest, gaat het allereerst daarom dat hij gekomen is om ons te bevrijden, om ons te genezen van onze zonden, om ons klaar te maken voor het eeuwige leven met hem. Dat hij zo ook midden in de nacht al zijn macht toont. En die boodschap, die is er natuurlijk vanmorgen ook weer voor jou. Dat Jezus ook jou de hand reikt. Dat hij je hand pakt. En dat hij je op laat staan. Als die schoonmoeder van Petrus. En zegt, kom maar met me mee. En die koorts, zoals bij de schoonmoeder van Petrus. Die koorts die mag ons ook verlaten. Als het gaat over die koortsachtige zoektocht van onszelf zo vaak. Naar ons eigen geluk. Die koortsachtige zoektocht van onszelf naar onszelf proberen te redden. Zelf heel wat te zijn. Hij zegt, ik pak je hand vast en laat die koorts van het zelf willen doen maar gaan. En laat mij je maar bij de hand pakken. Dan leid ik jou op de weg naar het leven. En dan vind je daarin die rust en gaat die koorts van je weg. Moeten wij dan helemaal niets doen vervolgens? Moeten we ons alleen maar op laten pakken door die hand van Jezus? Nee, het is niet de bedoeling dat het bij ons opstaan blijft en dat we ons zo laten oppakken en dat dat het is. Dus dan gaan we naar het tweede punt. Gods hand met beide handen aangrijpen. Als we in ons gedeelte lezen in vers 31 in de tekst. Als de koorts de schoonmoeder van Petrus heeft verlaten. Als ze opgestaan is, genezen is. Wat gaat ze dan vervolgens doen? Gaat ze weer haar eigen leventje leiden? Nee, zij dient hem, lezen we. Er staat, zij diende hem, twee poot. Er zijn verschillende handschriften en ik denk dat het beter is om te zeggen, en zij diende hem, drie poot. Zij diende Jezus, vanaf dit moment. Als hij ons op laat staan, en hij zet ons in die kracht van zijn opstanding, dan gaan we hem dienen. Dan gaan we voor hem leven. Dan gaan we hem volgen. Dan kunnen we niet anders dan dat. Dan willen we niet anders dan dat. Je zou het ergens wel kunnen vergelijken met een klein kind, wat na een jaar ongeveer de eerste stapjes gaat maken, nog aan de hand van vader of van moeder. Durft nog niet alleen te lopen, kan nog niet alleen lopen. Maar dan langzamerhand, misschien een anderhalf jaar, wellicht in de tussentijd, dan gaat het zelf lopen. Dan laat vader of moeder de hand los van het kind. Dan mag het zelf gaan lopen. Ergens is dat in het leven van een gelovige zo ook. We mogen Jezus gaan volgen. Maar hij wil met zijn geest ook zo in ons werken, dat we voortdurend in dezelfde staat blijven. Natuurlijk, het kan weer zo zijn dat we vallen, dat we onderuit gaan, ook als zo'n klein kind wat juist net leert lopen. Dan wil hij ons weer met die beide handen natuurlijk ook, dan wil hij ons ook weer grijpen met de hand en ons weer overeind helpen. Maar het mooiste en het liefste is dat hij ons wil laten volgen achter hem aan. En dat wij ook zelf in die kracht van zijn opstanding ons ook voortbewegen. En dat we hem dus dienen. Letterlijk staat er dan dienen, staat er diaken eigenlijk. Ze werd diaken, deze schoonmoeder van Petrus. Zij ging Jezus dienen en diakenen mogen hem ook dienen in de kerkdiensten. Wij mogen straks ook gaven inzamelen voor de diaconie. Dienst van de offeranden wordt dat genoemd. Ook dienst, hè? Dienen van hem. Zo mogen wij op vele manieren Jezus dienen. In onze werk voor de kerk. In ons werk voor elkaar. En om ons heen in de buurt. Op wat voor manier dan ook. We mogen allemaal ergens in het ambt gaan. Diaken worden. Hem dienen. Het zou mooi zijn als vanmorgen iedereen weer opnieuw daardoor aangevuurd wordt om uit die opstanding van de Heer Jezus te gaan leven. Weer te weten van het is Pasen geworden. Wat heerlijk. Ik ga ook weer daaruit leven dat ik weet van Jezus leeft en met hem leef ik ook. En ga ik alles doen wat hij van me vraagt. Maar ergens kunnen we ons dat wel afvragen, denk ik. Hoe is dat nu bij ons? Hoe vaak willen wij hem uiteindelijk echt volgen? Als je naar die mensen in ons gedeelte ook kijkt vanmorgen, dan lijkt het op een gegeven moment alsof iedereen Jezus zoekt. Hè? De discipelen zijn ook vol enthousiasme, gaan Jezus achterna. Dan zeggen ze ook van laten we teruggaan naar die plek, want iedereen zoekt u. Er staat iets groots te gebeuren. Laten we weer teruggaan. Maar Jezus gaat een andere weg. En Jezus gaat zo vaak ook een andere weg dan wij zouden willen. En willen we hem dan nog steeds volgen? Als het niet zo prettig is voor onszelf. Toch, volg hem. Laat hem vooruitgaan, zoals die discipelen daarna ook doen. Zij gaan met hem vervolgens ook mee naar de andere steden toe. Maar die andere mensen, ach, ze laten hem vaak ook in de steek. En dat zien we ook als hij naar het kruis toe gaat. Uiteindelijk laat iedereen hem in de steek. Ik had hem ook in de steek gelaten. En ik vermoed u en jij toch ook. Dan moet hij ons toch ook echt weer vastgrijpen. Maar daar begint het juist wel weer met het opstaan met hem. Dat we dat ook zien. Een poosje terug hadden we het op de catechesegroep over een stelling die aangereikt werd. En de stelling was: Jezus heeft alle macht. Jezus heeft alle macht. En dan waren er een paar opties die je kon aanvinken waar je het mee eens was. Optie 1, daar zie ik anders niet zoveel van. Optie 2, fantastisch, het komt dus een keer helemaal goed. Optie 3, ik zou zo graag willen dat hij het wat duidelijker laat zien dat hij regeert. Optie 4, ook al begrijp ik veel niet, ik weet, eens komt het allemaal goed. Catechisanten gaven aan dat in alles eigenlijk wel zat. Alleen die ene optie van ik zou zo graag willen dat hij het wat duidelijker laat zien dat hij regeert, die durfden ze niet aan te strepen. Dat vermoedde ik tenminste. Dus toen zei ik van, nou, ik heb eigenlijk die optie ook wel. Dat ik zou wel eens het wat duidelijker willen zien dat Jezus regeert, dat zijn hand zichtbaar is. En toen waren ze het allemaal toch ook wel met me eens. Ik denk dat u dat ook wel herkent. Dat je toch graag zo vaak ook zou willen zien, toch ergens. Hè? Dat wat duidelijker dat hij regeert. Was hij daar maar teruggegaan ook naar die mensen in die stad om ze allemaal te genezen en daarmee door te gaan. Dat er een grote beweging op gang was gekomen. Toen gaven de catechisanten wel een heel goed antwoord, denk ik. Een heel mooi antwoord. En ze zeiden, ja, maar toen deed Jezus ook wel heel veel genezingen. En ook wel met heel veel mensen. Maar uiteindelijk geloofden ze toch ook niet in hem. En werd het toch ook niet beter. En lieten ze hem in de steek. Ja, dat is waar. Dus ook al had Jezus het duidelijker gedaan, dan is het nog de vraag of wij hem daarin dan gevolgd waren. Dus laat Jezus maar toch zijn gang gaan. Zijn ongekende gang. In verborgenheid vaak, in eenzaamheid. En dat we dan toch weer leren vertrouwen dat die weg van hem goed is. Wat er ook is. Het kan best ook op deze morgen voor sommigen lastig zijn om dat ook te horen. Zo'n verhaal, geschiedenis over juist genezing, lichamelijke genezing. He, wanneer je juist zit nu in een periode van of verlies of van ziekte, van twijfel. He, waarom genezing wel bij de een, maar niet bij de ander? En waarom moest onlangs mijn familielid zo jong overlijden? En waarom wordt een ander wel een lang leven gegund? En dan kunnen we het allemaal wel verzuchten met de catechisanten. Zou het niet soms wat duidelijker kunnen, Heer? Dan gaan we weer terug naar waar het om gaat in dit gedeelte. Wat Jezus aangeeft. Laten wij ook naar de naburige plaatsen gaan, opdat ik ook daar predik. Want daarvoor ben ik uitgegaan. Kan moeilijk zijn om als discipel hem te volgen en maar weer mee te gaan. Maar toch maar achter hem weer aan leren gaan. En toch, hoe dan ook, geloven dat hij ons weer op zal richten. Dat hij ons weer op zal laten staan. Dat we genezen zullen worden. Misschien nu niet hier, maar eens wel voor eeuwig. Verborgen nu. Later. Ongemerkt wellicht. In de nacht staat hij op. In de nacht rolt hij de steen weg. In de nacht van ons leven mag het nu zo zijn dat de steen van ons eigen hart ook weggerold wordt. En dat we in beweging komen om hem te dienen. Hem lief te hebben. En te eren tot in eeuwigheid. Want hij richt ons op. Hoe dan ook. Er was een man die vroeg op een zondagmorgen na de dienst aan de dominee of er voor genezing voor hem gebeden kon worden. Dat is een kerk waarin je naar voren kon komen na de dienst om om daar echt voor je te laten bidden. En de dominee, hij bad met overgave voor de genezing van kanker van deze man. Hij legde hem de handen op. De volgende week belde zijn vrouw op. Dominee, u bad voor mijn man. Hij had kanker. De dominee kreeg even hoop. De man had kanker, zei immers de vrouw. Zou hij genezen verklaard zijn? Zou er een wonder zijn gebeurd in deze week? Maar nog voordat die gedachte verder kon gaan, zei de vrouw, hij is overleden in deze week. En de dominee, hij voelde zich verschrikkelijk. Maar de vrouw vervolgde, voelt u zich niet naar erover? Toen hij vorige week in de kerk kwam, toen was hij vol van woede. Hij wist dat hij spoedig zou gaan sterven en hij haatte zelfs God. Dat deze almachtige God zijn ziekte niet wegnam en dat deze almachtige God hem niet genas. Het was vreselijk om in zijn nabijheid te verkeren. Maar na het gebed vorige week ontving hij vreugde en vrede. En die laatste 3 dagen van ons leven waren de beste 3 dagen van ons leven die we gehad hebben. Wij zongen, we lachten, we lazen samen Bijbel en we baden. En ik dank u nu dat u zijn handen op hem legde en bad voor zijn herstel. Het gebed voor zijn herstel is verhoord. Gods hand heeft hem vastgepakt. Dat we zo kunnen zeggen en blijft me soms verborgen uw grote macht. U voert mij tot de morgen, ook door de nacht. Neem dan mijn beide handen en leid uw kind tot ik aan de eeuwige stranden de rust vind. Amen. Wij gaan danken voor het woord en bidden voor de wereld, de gemeente en elkaar. We bidden in het algemeen voor de zieken. En we danken natuurlijk voor het mooie bericht afgelopen week dat dominee Schonewille het beroep naar de gemeente heeft aangenomen. En dat u ook weer een nieuwe onderherder en leraar mag ontvangen binnen een korte tijd, Deo Volente. We bidden ook voor het mooie werk van het pastoraal diaconaal centrum, de herberg in Oosterbeek, waar straks ook de diaconale, de dienende collecte voor gehouden zal worden. Laten we samen danken en bidden. Heere God, almachtige Vader, Zoon en Heilige Geest, wij danken u dat uw hand een sterke hand is. Wij danken u dat u uw Zoon heeft laten afdalen naar deze aarde om de hand van u ook zo juist ook zichtbaar en tastbaar aanwezig te laten zijn in deze wereld. Wij loven en prijzen uw eeuwige naam, dat u in uw grote liefde uzelf zo ook klein heeft gemaakt, dat u zo heeft moeten lijden in uw Zoon hier op deze aarde, dat hij zo de weg in eenzaamheid heeft moeten gaan, omdat alleen Jezus redding kan geven. Wij danken u dat uw hand zo sterk is dat u toen ook met uw hand de steen kon wegrollen van het graf. Dat hij kon opstaan om ons ook te laten opstaan achter hem aan. We loven en prijzen u dat we zo van dat geheim ook mogen weten in uw kerk, in uw wereldwijde kerk. Dat we daaromheen ook vergaderd mogen zijn. Dat rondom het graf dan ook een tuin mag bloeien. Een tuin van uw nieuwe schepping. Dat we daarin mogen weten dat in de ziekte, in de koorts, dat in de zonde die we achter ons moeten laten, dat in alle ellende die er in ons leven en in deze wereld kan zijn, we altijd naar dat punt terug kunnen gaan. Dat het in de nacht van de wereld, licht werd omdat hij opstond. En we bidden u, geeft u dat we daar telkens ook weer naar mogen kijken. Overal in deze wereld, dat daar naar gekeken mag worden. Juist daar waar zoveel ellende is. Vanwege al die rottigheid die er in de wereld is gekomen door de zonde. Waardoor er honger is. In delen van Afrika, waardoor er zoveel oorlog is. Juist ook om eten. Waar u overvloedig van gegeven heeft in deze wereld. We bidden u of u wilt zijn op die plaatsen waar mensen in nood zijn vanwege overstromingen. Als die machten ook zo groot zijn, u bent sterker dan het geweld. Wees u zo met mensen in China die weggespoeld zijn in deze week. Dorpen die daar ook helemaal van de radar verdwenen. Ontfermt u zich. We bidden u hier dichter bij huis. In Duitsland, in België, in Oostenrijk, waar we ook die verwoesting van de natuur zagen. U bent sterker dan dat. Als het vandaag niet is, dan zal u het eens tonen. En we bidden u voor het natuurgeweld wat we ook in eigen land zagen in Limburg. We danken u dat we qua mensenlevens ook zo gespaard werden. Dat daarin geen grote ramp zich voltrok. Dat zelfs een koe gered mocht worden. Uw hand is in het kleine ook te zien. Maar we bidden u ook voor hen die juist ook op materieel gebied ook zo getroffen werden. Als het gaat om de mensen die hun huizen uitboesten en daarmee hun huis weer moeten gaan herstellen. Als het gaat om gewassen die weggegooid zullen moeten worden omdat ze gaan rotten. Heren, we bidden u of u daarin ook uw God van trouw wilt tonen. Hoe dichtbij dat ook bij ons komt. We bidden u voor ons, land en volk. Wilt u zich ontfermen ook? Laat het zo zijn dat ons land een dienend land mag zijn en zich ook laat oprichten door u. Heeft u dat aan de regering, aan ons koningshuis? We bidden u of velen ook, juist tijdens deze vakantietijd, in de rust die ze ontvangen ook, zich mogen richten op u en verkwikt ook zo thuis mogen komen, maar dan ook juist de verkwikking bij u gaan zoeken. En we danken u dat u daarom ook het pastoraal centrum De Herberg geeft, dat mensen die ook de druk van het leven ervaren, en wat kan dat ook erg zijn, geeft u dat de gaven gezegend mogen worden, zodat dat werk ook door mag gaan. Dat mensen daar ook verkwikt mogen worden, ook door u. En de rust bij u ook op die plaats ook mogen vinden. Wij danken u hartelijk als gemeente. Hoe u ook uw hand laat zien in het beroepingswerk in deze afgelopen weken. Hoe u uw trouw laat zien aan de gemeente en daarin ook laat zien dat u met zegende handen hier aanwezig bent. Wij danken u dat dominee Schonewille ook het beroep mocht aannemen. En dat er zo ook weer een onderherder en leraar binnenkort ook weer aan deze gemeente verbonden mag worden. Na zo'n korte tijd eigenlijk. Wat een wonder. Wij danken u voor wat hij in Waardenburg mag betekenen, mocht betekenen. En we bidden u of ze daar nog een goede tijd ook met elkaar nu mogen hebben, juist ook in een tijd van afscheid. Dat we ook altijd mogen weten dat het werk tot u nooit leeg zal terugkeren. Dat u vrucht geeft op uw tijd. We bidden u voor de gemeente al hier, in alle voorbereidingen die er ook getroffen mogen gaan worden voor de nieuwe predikant. In alle voorbereidingen die dadelijk ook alweer getroffen mogen worden voor het nieuwe kerkelijk seizoen. En alles wat er verder ook mag gebeuren. In het gebed voor elkaar. Juist ook als het gaat om ziekte. Om eenzaamheid. Om die druk van het leven. Geeft u dat we naar elkaar mogen omzien en voor elkaar zijn. En dat daarin ook de hand van u zichtbaar wordt. Dat wij ook zelf als gemeenteleden ook handen van u ook mogen zijn. En dat ook dokters handen van u mogen zijn bij behandelingen die ondergaan worden. Heer God, we hebben u zo veel te danken en veel te bidden. Wij leggen het voor u neer en wij bidden u, neemt u het genadig aan. Niet omdat wij het ernaar gemaakt hebben, maar in vergeving van zonden. In Jezus' naam. Amen. Lied 192 vers 2 uit Weerklank zingen we als slotlied. Lied 192 vers 2 en de collectes die kunt u straks dus weer bij de uitgang ook geven en via de QR-code ook overmaken. Zaliger is het te geven dan te ontvangen. Goed om hem te dienen ook daarmee. Wij zingen lied 192 vers 2 als slotlied. Hij houdt ons bij de hand gevat wanneer wij de zegen van God ontvangen. Richten wij ons op hem. De Heere zegent u en hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en is u genadig. De Heere verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede. Amen.